Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de Allerhoogste Koning beveiligd in de duistere nacht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 91... En daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 102, het 14e vers. Het aardrijk en de hemel bogen zijn gewrocht door uw vermogen, alle zijn ze in hun verband kunststuk van uw wijze hand. Doch hoe duurzaam zij ook schijnen, eens zal hun glans verdwijnen, maar schoon alles om zal keren, gij blijft staand. O Heer der Heren. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament, wel uit de profetie van Jesaja. En daarvan het 63e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 19. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 102, het 14e vers. En luisteren dan met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vinden in Jesaja 63, de versen 6, 7 tot en met 19. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Al de goede tierenheden des Heren vermelden, de veelvuldige lof des Heren, naar alles wat de Heer ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die Hij hen bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijner goede tierenheden. Want Hij zeide, zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was zij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannig geworden en hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij heeft zelf tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, omdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden. Als een paard in de woestijn struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven, opdat gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel uw ingewans en uw barmhartigheden, zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartij dus hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die, over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige, alwijze, algoede tieren, alomtegenwoordige, heilige en volzalige Heere, vervul ons toch met diepe eerbied als wij tot u komen in het gebed. Laat toch nooit het gebed een vanzelfsprekendheid zijn, maar laat het wel telkens mogen zijn een onmisbare ademtocht van de ziel om u te zoeken, omdat we niet meer buiten u kunnen, niet meer zonder u kunnen en dat we u in alles nodig hebben. Laten we zo onze geestelijke en lichamelijke nooddruft aan u bekend mogen maken. U die ons weer hier brengt, nadat we vanmiddag ook al mochten samen zijn in uw huis. Heren, wij dragen hen allemaal op, die er ook vanmiddag waren, de anders begaafden, onze gehandicapte medemens. Wilt u ook voor hen zorgen, wilt u ook bij hen zijn, door uw woord en geest ook hun leidsman zijn, hun herder. Die verloren schapen ook opzoeken en ze leiden en bij de hand nemen en ze voorgaan met uw heiligt. Wees ook met hen die om hen heen staan, die ze verzorgen met liefde. Ook hun ouders, waar het soms ook zo zwaar kan zijn in de verzorging, wilt u ook bij hen blijven. Zo dragen ze allen hartelijk aan u op. O grote koning, zie zo vanavond toch ook in gunst op ons neer, als we weer samengekomen zijn om te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt. O, dan bidden wij u, en gij zelf door uw heilige geest geven, dat wij de dingen naar uw woord mogen vertolken, dat het mogen verkondigen naar de zin en mening van uw heilige geest, ook als het gaat over het gebed, de inhoud van dat gebed, en in het bijzonder over die tere aanspraak, onze Vader. O, dan bidden wij u, geef ons daarin onderwijs, waarom gij het uw kinderen bevolen hebt, alzo te bidden en u alzo aan te spreken, onze Vader. O Heere, dan bidden wij u. Wil gij daar zelf in meekomen? En geef dat we het recht mogen verstaan, dat onderwijs. En dat al onze eigen opvattingen en onze eigen meningen over het gebruik van de Vadernaam, dat we daar vanavond afstand van mogen doen om te luisteren wat u vanuit uw woord en het leerboek der kerk ons daarin vanavond wil onderwijzen. En hebben we dat allemaal nodig. Dan bidden wij u voor uw kinderen, als het toch ook in het bijzonder gaat over het gebed dat gij hen leert. Heer, en hoe zij hebben te bidden, wilt u ze dan nabij zijn. En ze verder leiden op de weg. Maar wij bidden u ook, in het bijzonder wel voor hen die onbekeerd zijn. Heren, wij smeken het u. Leer hen bidden. Leer hen u zoeken. En geef toch dat als ze deze tere dingen mogen vernemen, ze mogen horen wat een rijkdom er ligt in die aanspraak, waarmede gij beveelt dat uw discipelen en in uw kerk u leren aanbidden. Dat ze dan met een heilige jaloersheid vervuld mogen worden, om ook een kind van u te mogen zijn. Dat ze zien dat heilgeheim dat uw kinderen mogen hebben. Laat zo de prediking tot jaloersheid mogen verwekken. En geef ook dat het uw kinderen aan mag sporen tot dat rechte gebed. Dat van u aangenaam is en dat door u verhoord wordt. Wij bidden u ook zo voor onze overheid. Denk ze ook. En alle beslissingen die ze hebben te nemen. Er zijn zoveel dingen in onze samenleving die ons met zorg vervullen. Het lijkt wel of we steeds verder van u afglijden, ons steeds meer in wet en regelgeving van u afkeren, ja tegen uw woord en wet ingaan. O Heere, geef toch een wederkeer bij ons volk en bij onze regering. En daarom bidden wij u ook voor ons vorstenhuis. Gedenk ze ook. Als we samen bidden, dan willen we ook bidden voor het werk van de zending wereldwijd. Laat uw koninkrijk toch uitgebreid mogen worden. Sterk hen die op vaak eenzame posten dat werk moeten doen, onder veel moeilijke en ontberende omstandigheden. Geeft u ze moed en kracht en opzien tot u, en gedragen worden op de vleugelen van het gebed. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden, het werk van evangelisatie in de grote steden. We willen dat werk ook hartelijk aan u, de Heere, opdragen. Gedenk ze ook. Wil ze nabij zijn. Als het werk soms zo teleurstellend is en bij de handen afgebroken lijkt te worden, als mensen weer terugvallen in het oude zondige leven, dat u ze maar telkens steeds moed en kracht geven om het werk onder hen voor te zetten die aan de rand van de samenleving terechtgekomen zijn. Dat zij mogen vastgrijpen die ten dode wankelen. Wil u nu ook bidden voor het werk wat gedaan mag worden onder de gevangenen, wil ook daar telkens weer opnieuw de lust, de moed en de kracht voor geven. Ook al is het soms heel moeilijk om ze te bereiken, maar voor u niets onmogelijk. Denk ook het werk wat gedaan mag worden in de krijgsmacht, in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen. Wilt u dat allemaal ook zegenen. Geef liefde, ook onder hen die geroepen zijn om zorg te verlenen. Dat het met een bewogen hart mogen zijn. Gedenk ook ons onderwijs. Nieuw willen we het hartelijk aan u opdragen. Gedenk de meesters en de juffrouw, de docenten. Dat u ze aangodden met kracht van omhoog. Maar ook met een godzalig leven. Opdat ook onze jonge mensen in hen voorbeelden mogen zien van de vrezen des Heren. Gedenk ons zoals we vanavond samen zijn. Wees met hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of op welke wijze dan ook. En ga zelf door uw Heilige Geest ook in hun harten werken. Gedenk ze die eenzaam zijn, die verdriet hebben, waar zorgen zijn, psychische noden, lichamelijke noden. Er is zoveel, Heer. Er zijn ook zulke ernstige zieken ook onder ons. Dragen ze opnieuw hartelijk aan u, de Heer, op. Blijf zo bij ons. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons onze schulden die wij hebben, die we zoveel tegen u hebben. In onze gedachten, in onze woorden, in onze werken. In alles wat we nalaten, wat we hadden moeten doen. Verzoen toch al die zonden. Was en reinige toch in het dierbaar bloed van uw Zoon. En wij bidden u, wat wij vergeten, in de voorbeden wilt u het niet vergeten. O alles vervullende Heere. Zie zo op ons neer. Leid ons toch in de verkondiging. Help ons. Verlaat ons niet. Uit uw vleugelen over ons uit. En doe het nog eens ervaren. Dat u van ons afwijt. Op en onder de kansel. Dat er nog eens voedsel mag zijn. Dat uw kerk verlevendig mag worden. En de onbekeerde bekeert. Doe het toch. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, de grote reformator Luther heeft eens gezegd en er ons voor gewaarschuwd dat wij van het Onze Vader geen martelaar mogen maken. En wat bedoelde hij met die uitdrukking dat wij van het Onze Vader geen martelaar mogen maken? Wel, hij bedoelde daarmee dat wij dat heilige gebed niet mogen mishandelen. Dat wil zeggen niet afraffelen of gedachteloos opzeggen. Het opdreunen zonder erbij na te denken. U kent dat wel. Als er even gauw gebeden moet worden omdat we haast hebben. En dan maar snel het Onze Vader opzeggen. Laten we er geen martelaar van maken, zegt Luther. Want wie zo het Onze Vader bidt, die bidt kwalijk. En die zal niet verhoord worden. Ja, van zulk een gebed zal de Heere zeggen, doe dat getier van voor mijn aangezicht weg. En waartoe hebben wij het Onze Vader dan wel ontvangen van de Heer? Wel gemeend omdat wij uit onszelf niet bidden kunnen en niet weten wat we bidden moeten, omdat wij een hart hebben dat biddeloos is. Daarom wil de Heere vanavond vanuit zijn woord ons bidden leren. Wil hij ons leren hoe wij moeten bidden en wat wij van de Heere mogen en moeten bidden. Het is die Heilige Geest die het ons leren wil vanavond. Die Heilige Geest die dat ook gaf in de harten van de discipelen, die vraag: Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen bidden heeft geleerd. En op dat verzoek heeft de Heere aan zijn discipelen het Onze Vader gegeven. En in hen aan de ganse kerk om het te bidden. En laat dat dan vanavond maar gelijk duidelijk zijn, gemeente. Dat de Heere dat Onze Vader gegeven heeft aan al zijn kinderen. En dan bedoel ik aan de grote. Waarvan het woord zegt dat ze eikenbomen der gerechtigheid zijn. Maar ook aan de allerkleinste. Die het woord wel aanduidt met de rokende vlaswiek. Hij heeft het aan al zijn kinderen gegeven. De lammetjes en de schapen. De Heer heeft dat gebed gegeven. Niet in de eerste plaats opdat wij het zo letterlijk zou nabidden. Hoewel dat ook mag. En misschien wel eens nodig is als wij niet meer weten te bidden. Dat we dan dat Onze Vader nastamelen. Toch geloof ik dat de Heere dat gebed in de eerste plaats gegeven heeft als een samenvatting waaruit wij mogen leren wat noodzakelijk is om te bidden en aan de Heere te vragen. Dat wij vanuit dat Onze Vader leren wat wij nodig hebben. En zo heeft Calvijn het ook gezien. Calvijn zegt van het Onze Vader dat het een schilderij is waarop God ons voorstelt wat we van hem mogen vragen. Een schilderij waar we naar mogen kijken en waarin we de dingen zien die de Heere wil dat wij ze van hem zouden begeren. Om ze zo ook te leren nabidden. Het is een voorbeeldgebed waardoor wij door de Heilige Geest onderwezen worden om die zaken die voor ons nodig en nuttig zijn in ons gebed. Opdat ons gebed mag zijn tot Gods eer en van hem verhoord zal worden. En als we zo naar het Onze Vader ons gebed inrichten, mogen we ook weten dat dat gebed de Heere aangenaam is. En dat dat gebed van hem verhoord zal worden. Gemeente, daarom is het ook ons verlangen. Dat als we de komende weken zo met elkaar mogen luisteren naar het gebedsonderwijs vanuit onze Heidelberger. Naar aanleiding van het Onze Vader. Dat de Heere dan zelf ons het geestelijke nut en het kostelijke onderwijs zou mogen geven. En dan willen wij ook nu weer opnieuw gaan luisteren naar waar we vorige week gebleven zijn. En wel bij zondag 45 het laatste gedeelte. En we lezen ook met elkaar zondag 46. We willen dan beginnen met elkaar te lezen bij vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heer Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder af zal slaan, hetgeen dat wij van hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen? Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almacht alle noodruf des lichaams en der ziel verwachten. Wij willen bij deze gedeelten schrijven het onze Vader. En dan letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats de inhoud van het gebed. En in de tweede plaats letten op de hoorder van het gebed. Aan de hand van het slot van 45 staan we dus stil bij de inhoud van het onze Vader. De kern waar het om gaat in het onze Vader wordt ons in die twee vragen duidelijk geschetst. En tenslotte met zondag 46 stilstaan bij onze Vader, de hoorder van het gebed. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 27, de versen 3 en 6. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En ook het zesde vers, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot, hij is en blijft mijn vader en behoeder. Zingen wij met elkaar uit Psalm 27, derde en het zesde vers, en ondertussen krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. Gemeente, zingen wij na het amen der prediking uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers, waar de dichter zingt aan het slot: Goede tieren, vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons hopen, weer steeds alle smart. Psalm 33 en daarvan het laatste vers, het 11e vers, na het amen der prediking. Gemeente, we worden vanavond bepaald bij het Onze Vader. En in het slot van Psalm van zondag 45 krijgen wij daar als het ware een korte samenvatting van de inhoud van het Onze Vader. En in zondag 45 krijgen wij aangereikt de aanspraak Onze Vader, de hoorder van het gebed. We willen dus stilstaan bij het Onze Vader, daar een begin mee mogen maken. We staan dan allereerst stil bij de inhoud van dat gebed, de samenvatting daarvan. En in de tweede plaats bij de hoorder van dat gebed. De vraag is, wat moeten wij bidden? Waarom moeten wij de Heere vragen? En ik zei het al, dan krijgen wij als het ware eerst hier aan het slot van deze zondag aangereikt een samenvatting die luidt: al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. En dan, als u wat thuis bent en u weet dat al, dan is natuurlijk dat woord geestelijke nooddruft de samenvatting van die eerste drie beden. En de lichamelijke nooddruft concentreert zich dan op de beden die daarop volgen. Toch moeten wij daar geen groot onderscheid maken. Het is één gebed. Niet gescheiden, maar wel van elkaar gescheiden. En dan met name als het gaat over de volgorde waarin de dingen aan de Heere gevraagd moeten worden. En dan geeft het antwoord dus weer dat wij de Heere moeten bidden om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En dan komt als het ware natuurlijk de vraag naar voren: wat is dan nooddruft? Wat bedoelt dan onze catechismus met dat woord nooddruft, dat zo'n voluit bijbels woord is? Een woord wat we in de Heilige Schrift zo ontzettend veel tegenkomen. Wel, wanneer we naar dat woordje nooddruft luisteren, dan horen we daarin natuurlijk allereerst, jongelui, dat woord nood. Nood, dat geeft aan dat we aan iets gebrek hebben. Wat we nodig hebben, nood, we hebben dus iets nodig wat we niet bezitten. En als we dat niet bezitten, dan komen we om. Je kunt dan heel eenvoudig denken aan iemand die door de woestijn trekt. En waar de zon brandt. En waar de hitte bijna ondraaglijk is. Wat is dan de nooddruft van die man? Nou, dan kunnen de kinderen dat wel antwoorden. Die man heeft nodig water. En als je de beelden voor je ziet uit Afrika, waar een hongersnood heerst, dan voel je als het ware wat de nood ruft, wat de nood van die mensen is waar ze behoefte aan hebben, namelijk aan brood. Nood ruft, dat wil zeggen iets wat je niet missen kunt, waar je behoefte aan hebt om te kunnen blijven leven. Psalm 12 verbindt aan dat woord nooddruft dan ook direct het woord kermen. Die spreekt over het kermen, over het roepen van de nooddruftigen. Want hij heeft iets nodig wat hij niet heeft en wat hij nodig moet hebben, maar waar hij zelf niet voor kan zorgen. Kermen van de nooddruftigen. De nooddruftigen die in het woord van de Heere bijna altijd genoemd worden in samenhang met de ellendigen. Denk maar aan Psalm 40. Ik ben ellendig en nooddruftig. Zo zijn er ook andere plaatsen in de Heilige Schrift die dat aan elkaar verbinden. Of de nooddruftige en de arme. De naakte en hij die geen helper heeft. Heel duidelijk wordt ons dat bijvoorbeeld gezegd in Psalm 72. Want hij, dat is die koning der koningen, zal de nooddruftigen redden en die daar roept, mitsgaat dus de ellendige en die geen helper heeft. En in die samenhang wordt het woord nooddruftige duidelijk. Hij die niets heeft, die daar roept, die ellendig is, die geen helper heeft. Nooddruft. Ik ben behoeftig. Ik heb iets nodig wat ik niet heb en wat ik niet bezit. En wat ik mezelf niet geven kan. Maar wat ik nodig heb om te blijven leven. Roepen. Dat is aan dat nooddruftig zijn onlosmakelijk verbonden. Gemeente, wat zijn uw en wat zijn mijn nooddruften? Waar bidt u om als u 's ochtends wakker wordt en u gaat uit bed en u buigt uw knieën voor uw bed? Waar bidt u dan om? Bidt u dan om kracht, om het werk te mogen doen wat wacht, om bewaring, om de zegen over alles wat u wilt ondernemen? En als u dan aan tafel gaat voor het ontbijt, om het zo te mogen zeggen, bidden wij dan om een zegen over ons eten? En als we 's avonds weer gaan bidden voor ons bed, vragen wij dan om in die nacht bewaard te mogen worden? Als u moet zeggen ja, dat is eigenlijk wel waar ik om vraag als ik bid. Is dat dan niet een heel egoïstisch bidden? Bidden we dan niet op onszelf aan? Heere, wilt u mij bewaren? Wilt u mij kracht geven? Wilt u mij uw zegen geven? En zeker, dat is allemaal nodig. Dat moeten wij ook van de Heere vragen. Maar moeten deze dingen op de eerste plaats komen? Moeten zij de hoofdinhoud van ons gebed vormen? Als dat zo is, wat hebben we dan in bijzonder vanavond ook, jonge mensen, het zo nodig dat we van de Heere leren bidden? O, zegt een jongen, maar nu begrijp ik wel, dominee, waar u heen wilt. Want de dingen die u zo even opnoemde en die ook in mijn gebed een grote plaats innemen, dat zijn natuurlijk de lichamelijke nooddruft. En nou heb ik net gehoord dat het moet gaan om de geestelijke nooddruft. Maar dan weet ik het wel. Dan moet ik natuurlijk bidden om bekering. Dan moet dat de hoofdzaak zijn in mijn gebed. Dat ik de Heere vraag om vergeving van mijn zonden. Dat mijn ziel gered mag worden. Om die geestelijke nooddruft, dan moet ik daar zeker om bidden. En Gods kind zal zeggen, ja, maar dan moet ik bidden om voor de zonden bewaard te worden. Dat ik niet steeds in de zonde val. Dat ik af moet sterven aan mijn boze werken. Dat ik moet opstaan in een nieuw godzalig leven. Heere, bekeer mij telkens weer opnieuw. Een ander zal zeggen, hoe mag ik nou opwassen in de genade van de Heer Jezus Christus? Een ander kind van God zegt, oh, maar dan moet mijn geestelijke nooddruft zijn dat ik niet elke keer over iemand laster. Dat ik aan de Heere vraag, Heere, zet u dan toch maar een wacht voor mijn lippen en behoed toch de deuren van mijn mond. Een ander kind van de Heer zal zeggen, oh, maar dan is mijn geestelijke nooddruft dat ik toch niet elke keer zo beschaamd ben en zo verlegen als ik de naam van de Heere belijd. En onzeker, ook deze dingen zijn allernoodzakelijkst. En daar moeten wij de Heere ook om bidden. En toch ligt de pijl als het ware dieper en verder. Want waarom gaat het toch? Als het gaat om die geestelijke nooddruft. Wel, als we dan alvast even vooruitkijken en zien wat er dan volgt in vraag 119, hoe luidt dat gebed? Dan zien we dat de Heer Jezus ons daar tot 3 maal toe leert. Het gaat om uw koninkrijk. Om uw naam. En om uw wil tot 3 maal toe. Daar moet het om gaan. Dat moet de geestelijke nooddruf van ons zijn. Heere, dat het mag gaan vandaag niet om mij, maar dat het vandaag mag gaan om u en om uw eer. En zou dat ten diepste niet onze geestelijke nood zijn, dat we dat zoveel vergeten in ons gebed, dat het allereerst moet gaan om de Heere, om zijn eer, om zijn koninkrijk, om zijn wil en om zijn naam. Dat we daarom leren bidden. Dat we leren verstaan dat dat de geestelijke nooddruft is van een mens, een kind. Dat door de Heere vernield is. Dat het zijn verlangen moet zijn, Heere, dat u door mijn leven aan uw eer mag komen. Ja, hoor ik iemand toch in gedachten tegenwerpen. Maar moet ik dan niet vragen om bekering? Moet ik dan niet bidden om vergeving der zonde? Moet ik dan niet bidden om het geloof dat Christus omhelst? Jazeker. Maar de Heer Jezus, hij wil laten zien vanavond in welk licht dat zulk een gebed moet staan. Heere, mag ik bekeerd worden opdat door mijn leven uw naam verheerlijkt mag worden. Heere, mag ik verlost worden en van de zonden, opdat u door mij geëerd en geprezen mag worden. Heere, mag ik komen tot dat ware zaligmakende geloof en dat leven vanuit het geloof, opdat uw naam om mijnentwil niet meer gelasterd mag worden. Heere, wilt u mij behouden, opdat door mijn behoudenis uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het rijk van de Satan te neergeworpen mag worden. Heere, mag ik een kind van u zijn, opdat door mijn verlossing uw wil op aarde geschieden mogen. Dat uw wil gehoorzaam mag worden. Liefde gemeente, in dat licht moet ons bidden komen te staan. Dat we zoeken door onze behoudenis de eer van God. Dat moet bovenaan staan. Niet mijn wil geschieden, Heere, maar uw wil geschieden. Dat we zo op de knieën mogen komen voor de Heere. En dat dat onze geestelijke nooddruft mag worden. Heere, hoe mag uw eer, die wij in het paradijs bedoeld hebben, hoe mag die eer nu weer opnieuw aan u bewezen worden? En dan wordt het ook zo'n wonder. Als we zo hebben leren bidden en zo die geestelijke nooddruft voor de Heer hebben mogen neerleggen, dat er dan ook onlosmakelijk aan verbonden is aan zulk een gebed, dat we ook de lichamelijke noden aan de Heer mogen voorleggen. En ook dat is iets wat uit Gods woord telkens weer naar voren komt. Als de Heer bijvoorbeeld zegt in Spreuken 3, ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Ken hem in al uw wegen, dat wil zeggen, vertel het aan de Heere, al uw voornemen, al wat je wilt gaan zeggen, al wat je wil gaan doen en al wat je niet wil gaan doen. Maak het aan de Heere bekend, leg het aan hem voor, vraag zijn raad, wijsheid en leiding in je dagelijkse leven. De Heere zegt het bijvoorbeeld in Psalm 37. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. En ook daar weer een oproep vanuit het woord. Om tot de Heer te gaan. Met al de dingen die je van plan bent om te doen. Met al je zorgen. Met al je bekommernissen. Leg het bij de Heer neer. En beveel je in zijn hoede en zorgen aan. Heel krachtig. Schrijft ook de apostel Paulus dat we dat mogen doen. Als hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat toch uw begeerten in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Wees toch niet zo, zegt Paulus, vervuld met allerlei angstige bekommernissen. Die voortkomen uit een mistrouwen. En dat u twijfelt aan de leiding van de Heer in uw leven. Nee, ga ook met al die dingen van het dagelijkse leven. Met al uw noden en met al uw zorgen. Naar hem toe, maak ze allemaal aan hem bekend. Want hij zorgt voor u. Daarom, zegt de Heer Jezus tot zijn kinderen, zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Dan geeft de Heer Jezus ook zo'n aanschouwelijk onderwijs. Dan zegt hij, kijk nou toch eens naar de vogels. Ze zaaien toch niet, ze maaien toch niet, ze bergen niets op in hun schuren. En nochtans worden ze gevoed door de hemelse Vader. Hij zegt, let toch eens op de leliën, hoe ze daar groeien in het veld en hoe prachtig dat ze eruit zien. Maar ze werken niet en ze spinnen niet en toch zijn ze met meer heerlijkheid bekleed dan Salomo. Zal de Heer u dan niet kleden, o gij kleingelovigen? O, wend u toch, klinkt daarin door met alles tot de Heer. En dan krijgen wij van Ager ook gebedsonderwijs. Hoe wij dan ook voor die lichamelijke noden, voor de zorgen van het dagelijks leven hebben te bidden. Dan zegt Ager zo duidelijk, wij hoeven niet te bidden om armoede, nog ook om rijkdom, maar om het bescheiden deel van ons leven. Niet bidden om grote salarissen, niet bidden om hoge inkomens, grote huizen. We hoeven ook niet te bidden om armoede, dat we niet weten hoe we door de tijd heen moeten. Nee, maar vraag maar aan de Heeren om gevoed te worden met het brood van mijn bescheiden deel. Heere, geeft u maar wat ik nodig heb om te leven. U weet het wat ik nodig heb, Heere. U weet ook wat mijn behoeften zijn, het is u allemaal bekend. En zo wordt ons in enkel woord alvast samengevat waar wij de Heeren om hebben te bidden, om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. O, laat dat vanavond dan toch elke keer weer, als wij ons eigen gebed neerleggen voor de Heeren. En als we op dat gebed terugzien, heb ik nou gebeden om die geestelijke nooddruft in mijn gebed. Heere, mag het gaan om uw eer, om de verheerlijking van uw naam, om de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat uw wil geschieden ook in mijn leven. Dat ik u al meer mag kennen, om u al meer ook te mogen leren volgen. En ook alle lichamelijke nooddruft, Heere. Wilt u mij geven wat ik nodig heb? Ach, dat weet u. Want u weet veel meer wat ik nodig heb dan ik zelf weet. Laten wij zo de Heere mogen bidden. Dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. De hoorder van het gebed. En dan lezen wij vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken onze Vader? Gemeente, dat is een hele tere zaak. Het noemen van de Heere als Vader. En er zijn al heel wat gedachten over geuit. En misschien hebben wij ook zelf zo onze gedachten daarover. Wie en wanneer je nu de vadernaam mag gebruiken. Maar dan is het toch, gemeente, zo nodig dat we al onze gedachten toetsen aan het woord van de levende God. Dat we ook onze gedachten toetsen aan wat de belijdenis van de kerk daarover zegt. En laten we dat dan ook maar biddend mogen doen. Ook als het gaat om de uitleg van deze dingen. Dan mag het gebed ook wel zijn, Heere, wilt u ons het juiste inzicht geven. Dat we het rechte onderwijs mogen geven als het gaat om het gebruik van de vadernaam. Meent en dan het eerste wat ons opvalt is dat er staat, waarom heeft ons Christus geboden? Zo formuleert onze catechismus het dus. Dat het voor Gods kinderen een opdracht is. Het bidden het staat in het stuk der dankbaarheid. Het geldt voor al degenen die mogen weten van die enige troost beiden in leven en sterven. En onze catechismus zegt dat het hen geboden wordt om die vadernaam te gebruiken. En dat is al een troost. Dat het Heer Jezus is. En niet of een of ander kerkelijke instelling of bevel van een ambtsdrager. Maar dat het de koning van de kerk is. die het aan zijn kinderen gebiedt om de Here als Vader aan te spreken. Want als je daarover nadenkt, dan denk je, o Here, wie zou dat durven? De Heilige God aan te spreken met die allerteerste naam, Vader. Wie zou dat durven als hij ziet op zichzelf? Als hij nog maar een ogenblik terugkijkt, dan ziet hij dat hij met zijn zonden dat elke keer weer verzondigt. O, dan zou je het nooit, nooit durven zeggen. Daarom legt ook de catechismus daar de nadruk op. Het is een bevel van de Heer Jezus Christus. Ik zei het al, velen worstelen daarmee. Wie en wanneer mag je nou de Heer je Vader noemen? Want ik zou het vanavond eens tot uw onderwijs en tot mijn eigen onderwijs eens willen omkeren, die vraag. En ik zou het eigenlijk in alle scherpte tot u en tot mezelf willen zeggen, heeft de Heer er geen recht op dat u hem met Vader aanspreekt? Heeft de Heer er geen recht op dat u hem Vader noemt? Laat ik een drietal zaken onder uw aandacht mogen brengen vanavond. Is de Heer niet uw God en uw schepper, uw verzorger en uw weldoener? En als ik dat dan vraag, dan denk ik aan de woorden van Mozes in zijn afscheidsrede, waar hij tot het volk zegt, zult gij dit? En met dat woord dit wijst Mozes terug op hun afwijkende en goddeloze leven. Zult gij dit de Heere vergelden? Hij wil als het ware zeggen, wilt u dat de Heere als dank aanbieden, uw zondige leven? Gij dwaas en onwijs volk? En dan komt het. Is zij niet uw Vader die u verkregen, die u gemaakt en die u bevestigd heeft? Daar wijst Mozes op. Dat de Heere de Vader van dat volk is. Hij heeft u geschapen. Hij heeft u tot volk geformeerd. Hij heeft u daarin bevestigd. En daarin betoont hij dat hij uw Vader is. Ook op een andere plaats wordt dat zo nadrukkelijk door de profeten onder de aandacht gebracht aan het volk, aan dat onheilige volk. Dat volk dat het opnieuw verzondigd heeft in de dagen van Maleachi. Waar dan de profeet zegt, een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Dan komt het. Ben ik dan een vader, zegt de Heere. Waar is mijn eer? Ben ik dan een Heere? Waar is mijn vrezen? Opnieuw laat de Heere zien dat hij de vader van dat volk is en dat hij recht op heeft dat ze hem als vader eren. Een andere plaats die ons daarop wijst is dat geslachtsregister van de Heer Jezus. Waar we lezen de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God. En daarin wordt nadrukkelijk gezegd dat al de schepselen die uit Gods hand zijn voortgekomen, allen die gemaakt zijn door zijn wonderlijke handen, dat dat zijn kinderen zijn. En dat hij hun vader is. Paulus, de apostel, hij wijst daarop. Als hij daarop de Areopagus zegt in Handelingen 17. En heeft uit ene bloed in het ganse geslacht der mensen gemaakt om de gehele aardbodem te wonen. Want in hem leven en bewegen wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij zijn kinderen van deze vader door schepping. Dus dat is het eerste wat ik onder uw aandacht wil brengen. Heeft de Heere er geen recht op? Dat u als zijn schepsel hem eert als de schepper en vader van uw leven? Mag ik een tweede vraag stellen? Heeft God u jegens u niet als vader gedragen? Hebt u iets te klagen over hem? Dat hij het niet waardig zou zijn dat u hem met die vadernaam eert? Of moet de Heer het van u zeggen? Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde? Want de Heer spreekt, ik heb kinderen groot gemaakt. Dat wil zeggen, ik heb ze alles gegeven wat ze nodig hadden om tot volwassenheid te komen. Ik heb ze verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribben zijn heren. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. En daarin klaagt de Heer door de mond van Jesaja. Ik heb dat volk alles gegeven wat het nodig had om tot een volwassen volk te worden. Maar ze eren mij daarin niet, dat ik voor hen gezorgd heb. Ze eren mij niet door mij de eer te geven die ik als vader verdien. Is dat ook niet de gedachte bij de verloren zoon? Als hij zich herinnert hoe goed zijn vader was, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben brood. God is goed, God zorgt. Tot op de dag van vandaag heeft u iets te klagen vanavond, gemeente, over zijn zorg over u. En is alles wat u van hem ontvangt niet genade? Mag ik dan een derde vraag stellen ten slotte? Dan komt het nog dichterbij. Heeft de Heere niet in genade zijn verbond met u opgericht? Heeft hij in de doop niet zijn vadernaam aan u verbonden? Is dat niet het getuigenis van Mozes? Als hij spreekt tot de farao, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborenen is Israël, mijn verbondsvolk, het zijn mijn verbondskinderen, zegt de Heer. En dat hebben we ook met elkaar gelezen uit Jesaja 63. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Gij zijt die vader die ons opgevoerd hebt uit Egypte. Gij zijt onze vader, die met Abraham en in hem met ons uw verbond gesloten hebt. Meent, als wij deze dingen nou eens even tot ons laten inwerken. Stelt ons dat dan vanavond niet schuldig? Dat de Heere er zo'n recht op heeft, dat wij hem aanspreken met die heerlijke vadernaam. Dat we vanavond, als die vraag weegt, wie mag de Heere vader noemen, dat we moeten zeggen, o Heere, daar hebt u recht op dat ik dat doe, maar Heere, ik heb het verzondigd. Heeren, ik heb het allemaal misdreven tegenover u. Oh, dan wordt al die vragen rond die vadernaam, die worden op één ogenblik schuld. Want zolang ik die Heere niet als mijn vader herken, is hij mijn rechter en is hij vertorend over mij. Heer, u hebt er zo'n recht op dat ik u herken als schepper en formeerder van mijn leven. Ik heb er recht op, Heere, dat ik u eer als vader, als ik zie al uw zorg die u aan mij ten koste gelegd hebt. Heer, en als ik dan nog verder zie dat u het woord van het evangelie, waarin u uw genade aan mij belooft, en waarin u aan mijn voorhoofd heeft beloofd, dat u in Christus mijn vader wilt zijn. O Heere, dan moest ik u wel elk ogenblik vader noemen. Maar ik heb het verzondigd, want ik heb u mijn schepper de rug toegekeerd. Dat heb ik gedaan. Dat is mijn schuld, Heeren. Ik heb het verbond dat u met mij gesloten hebt dag aan dag overtreden. Heren, het is waar, u hebt er recht op. Als ik zie wie u bent als mijn schepper, als ik zie wie u bent in mijn onderhouder, als ik zie wie u bent in uw eenzijdige verbondsliefde, dan hebt u het, Heren, verdiend dat ik u zou noemen bij die naam waarin u het meest geëerd wordt, Vader. Maar ik moet het voor u belijden als die dingen zo aan mijn hart gelegd worden vanavond, dat ik ben uit de duivel. dat ik hem ben toegevallen en dat hij mijn vader is geworden. En dat ik niet anders doe dan de begeerte van mijn vader, die een mensenmoorder was van de beginnen af en in de waarheid niet is staande gebleven. Ik ben met hem gevallen en daarom, u bent het waardig, maar ik kan het niet meer zeggen, vader. Als ik daaraan denk, heren, wat Petrus eenmaal gezegd heeft tegen Elimas. O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en vol van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid. Heren, dat ben ik. Zulk een kind ben ik. Daarom is het nodig, gemeente, als we vanavond over die vadernaam denken. En hoe de Heren het zo waard is dat hij met die naam aangeduid wordt. Maar dat wij dat geheel en al van onze kant verzondigd hebben. Dat we dan de Heren daarvoor mogen belijden. Dat we mogen zeggen, Heren, ik heb dat kindschap geheel verzondigd. Heren, ik heb het verzondigd om uw vader te mogen noemen. Gemeenten, als u dat nou vanavond met mij, of dat nou samen voor de Heren mogen belijden, dat wij die vadernaam verzondigd hebben. Wat wordt het dan groot? Als we gaan lezen wat de profeet zegt in Jeremia 3, het vierde vers. Zult gij niet vanaf nu tot mij roepen, mijn vader, gij zij de leidsman mijner jeugd. De Heer zegt, zou je het dan niet wagen met mij? Zou je dan niet tot mij roepen, mijn vader? En onze kanttekeningen, ze schrijven erbij. Het is alsof God zegt, zult gij dan niet tot mij weder bekeren? Bekeer u van nu af tot mij. Ik heb u van het begin af geleid en bestuurd met al mijn onderwijs, met mijn raad en met mijn daad. God zegt het. Keer weder, gij afkerige kinderen. Keer weder, gij die mij verlaten hebt. Ik nodig u met de liefde van mijn hart. O gij mijn schepselen. Gij die mijn verbond hebt overtreden, keer toch weder naar mij. Gemeente, naar aanleiding van deze tekst, Jeremia 3, het vierde vers, daar schrijven de bekende predikers, Ralph en Ezer Erskine, in hun verklaring bij de Westminster Confessie, schrijven zij het volgende. Mag niet iedereen volgens Jeremia 3 vers 4, die het evangelie hoort, tot God mijn vader roepen. Dus zij willen zeggen, aan de hand van Jeremia 3 vers 4, wordt de vraag gesteld door deze beide evangeliedienaren, Ralph en Ebenezer Erskinen, in een uitleg dus van de Westminster Confessie, mag dan iedereen die het evangelie hoort tot God roepen en zeggen, mijn vader. En dan schrijven zij heel onderwijzend. Ongetwijfeld is het naar het bevel van God hun plicht, dus de plicht van ieder mens die onder het evangelie verkeert, om dat te doen. Dus om God aan te roepen als mijn vader. Maar, zeggen zij, niemand zal het werkelijk in het geloof doen als God in zijn hart de geest van zijn zoon niet heeft uitgezonden. Daar wijzen zij op de noodzaak die er gevonden moet worden in het hart van een kind. Dat tot hem roept mijn vader. Dat in hem werkt die geest die in zijn hart werkt. Dat ware geloof, dat in kinderlijk vertrouwen de Heere doet aangrijpen. En dat in kinderlijk vertrouwen tot de Heere zegt, mijn vader. Zonder die Heilige Geest die dat geloof werkt in het hart, kan hij dat niet zeggen tot de Heer? O, dan is hij buiten Christus geen kind van die vader. Dan is het vermetel en brutaal om over de kloof heen te werken die er ligt tussen God en een gevallen mensenkind. Maar die roeping die ligt er. En dat dat de nood nou mag worden. Heere, u bent het zo waardig. Maar ik heb het van mijn kant verzondigd. En dan kan het weer. Door die Heilige Geest, die Christus nu in het hart openbaart. En door Christus weer met God verzoend en in Christus mag weten dat God de Vader verzoend is. En dan is het ook die Heilige Geest, die dan door het geloof niet alleen aan Christus verbindt, maar die ook door zijn werkingen in het hart doet zeggen: wij zijn kinderen Gods en mogen daarom zeggen: Abba, Vader. En daar gaat het om, dat de Heilige Geest in dat hart van die kinderen, dat werkt. Heere, om Christus wil, bent u nu ook mijn verzoend vader. Het is die Heilige Geest die dat werkt in het hart van dat kind, dat van nieuws geboren is, dat in Christus gereinigd en geheiligd is. Het is die Heilige Geest die dat beweegt om hem vader te noemen. En wanneer doen wij dat? Wel, wanneer we door die Heilige Geest mogen weten een kind van God te zijn, door hem te zijn geadopteerd, door hem als kind aangenomen te zijn. En dan is het die Heilige Geest die die kenmerken van dat kindschap in het hart van Gods kinderen afdrukt, ze daarbij bepaalt en ze daardoor verlevendigt. Zoals ook onze Dordtse leerregels dat zo zeggen, dat Gods kinderen van dat kindschap verzekerd worden. Wanneer? Als ze door die Heilige Geest mogen zien dat ze in Christus mogen geloven. Dat ze mogen zien dat die Heilige Geest in hun hart werkt, die kinderlijke vrezen des Heren. Als de Heilige Geest in hun laat zien en bemerken dat er een droefheid is naar God over de zonden. Dat er in hun hart is een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Als de Heilige Geest hen dat laat zien en ze mogen dat opmerken en in hun hart terugvinden. Oh, dan mogen ze het weten, ik ben een kind van de Heer. En dan is het die Heilige Geest die hen vanuit die wetenschap dat heerlijke, dat troostvolle doet zijn. Vader, onze Vader. Dan schrijven ook onze kanttekeningen er zo pastoraal bij, dat dat getuigenis van de Heilige Geest niet altijd even sterk en krachtig is. Dat het soms zo stil kan zijn in de ziel, dat er sprake is van verachtering in de genade, dat het kindschap bij tijden zo wordt aangevochten, dat daardoor die vadernaam zo weinig meer op de lippen komt. En hoe gaat de Heere dat nou menigmaal in het leven van zijn kinderen weer werken? Hoe gaat hij ze weer terugbrengen? Dat ze dat weten mogen, kind te zijn. Wel, dan gaat hij hen menigmaal brengen in wegen van beproeving, in wegen van verdrukking. En in die wegen gaat de Heere menigmaal dat getuigenis dat ze kinderen God zijn verlevendigen. Als hij ze tegenkomt, als hij ze gaat leiden in beproevingen, dan denk ik aan het woord van de apostel Hebreeën 12, die ons daar zo duidelijk op wijst. En dan gaat het over dat kindschap. En wat is nou een kenmerk van dat kindschap? Wel, dat de Heer een iegelijk zoon die hij lief heeft. Dan moeten we nu letten op dat woord zoon, op een kind. Als de Heer een kind lief heeft, dan gaat hij dat kastijden, dan geeselt hij dat. En die beproeving, zegt dan ook de apostel, is geen zaak van vreugde. Het is een zaak van droefheid, Heere. Waarom door deze diepte heen? Heere, waarom deze beproevingen? Waarom deze golven over mij heen? Wel, zegt de apostel, door die beproevingen geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degenen die door dezelfde geoefend worden. Ze gaan vruchten voortbrengen. En wat is dan de eerste vrucht die Gods kind mag leren als de Heere hem kastijdt, als de Heere hem tegenkomt en straft, als de Heere hem beproeft? Wat is dan de eerste vrucht? Wel dit, dat hij mag weten een kind te zijn. O heren, een bastaard, die kastijdt u niet, maar u kastijdt uw kinderen. En dan moest in verwondering uitroepen, heren, hebt u dan zulke bemoeienissen met mij? Gaat u dan zulke weg met mij, om daarin te bewijzen dat ik uw kind mag zijn, uw zoon? En dan mag het die gezegende vrucht afwerpen. Heren, maar dan bent u toch zo waardig dat ik u noem Abba. Lieve Vader, dat u mij dat deed ervaren, dat deed u uit liefde, om mij weer bij u terug te brengen, om mij weer bij vernieuwing aan u te verbinden. En als dan die Vadernaam op de lippen komt, dan geeft onze catechismus zo'n heilig onderwijs, zo'n diep onderwijs, gemeente, want dan staat er, dat die Vadernaam, wanneer zij gebruikt mag worden uitgedreven uit al onze verwachtingen, wetend een kind door genade en aanneming te zijn, dat die Vadernaam in het hart werkt, een kinderlijk vertrouwen. O gemeente, dan is alleen het noemen van die naam al een gebed. Als die naam door het geloof mag worden uitgeroepen, Vader, dan is het een gebed waarin wij heel ons leven leggen in zijn hand. Als die Vadernaam door de Heilige Geest op de lippen gelegd wordt, en we mogen door het geloof weten, gij zijt om Christus wil, mijn Vader, o, dan wekt dat een kinderlijk vertrouwen, dat alle wantrouwende gedachten doet wegnemen, dat alle twijfels doet verdwijnen, en dat alle aanvechtingen ten onder brengt. Met die naam bij vernieuwing zweren wij de dienst aan de duivel af, en is er een hartelijk verlangen om tot eer van die Vader te leven. Gods geest, dat door dat rechte geloof werkt, dan mag er zoveel in meekomen, zo'n kinderlijk vertrouwen. En dat is wat onze Heidelberger ook vanavond zo wil nadrukkelijk aangeven. Want ik hoor u het al zeggen, maar ik mis zo dat kinderlijke geloof. Ik mis zo dat vertrouwen op de Heer. En kan ik het dan wel zeggen, Vader? Dan moeten wij weer opnieuw luisteren naar die Heidelberger die zo geestelijk is en ons daar zo in voorgaat. Als hij het dan zegt tot die zwakke aangevochten kinderen, die het maar niet durven en niet maar kunnen zeggen, omdat ze zichzelf nog zo waarnemen in hun zonden ongerecht. En zeggen, heren, dat ben ik toch niet waardig. Dan moeten we eens letten wat er staat. Christus beveelt ons God aan te spreken met de Vadernaam, om op die manier in het begin van ons gebed het kinderlijke vertrouwen in ons te verwekken. Dan wordt de zaak omgedraaid. Dan komt het plotseling in een heel ander licht. Want ik dacht eerst dat er bij mij kinderlijk vertrouwen moest zijn. Dat er mij geloof moest zijn in mijn kindschap. In dat vaste vertrouwen dat om Christus wil, de Heer ook mijn Vader wil zijn. En als dat er allemaal is, dat ik dan met vrijmoedigheid Vader mag zeggen. En nu draait onze catechismus het om. Dat de Heer tegen zijn aangevochten kinderen, tegen zijn bestreden kerk zegt, die dat maar niet durven te geloven, bent u nu om Christus wil, mijn Vader? Hij zegt, zeg het maar. Mijn kind, zeg het maar. Op grond van mijn verdiensten, zeg het maar. Ik beveel het u in liefde, omdat u het navolgen zou. Mijn kind, zeg het maar. Vader. Want, zegt de Heer Jezus, wanneer gij zo naar mijn woord, Vader, zegt, tot mijn hemelse Vader, zal in die Vadernaam alles meekomen. Zal het noemen van die Vadernaam in u, mijn kind, een kinderlijk vertrouwen verwekken. Oh, dat is toch zo groot. Dat is zo onderwijzend. Maar dat is ook zo afsnijdend van onze kant. Want wij dachten dat wij op grond van ons geloof en van onze vordering in het geestelijke leven die vadernaam zouden mogen gaan gebruiken. En u snijdt onze Heidelbergen dat allemaal af. En zegt ook tot het allerkleinste kind, zeg het mij maar na. En dan zal, wanneer gij in gehoorzaamheid mij naspreekt, dat kinderlijke vertrouwen erin meekomen. De gemeente dat noemen van die vadernaam, het is zo teer. En dan zie ik zo in mijn gedachten daar een klein jongetje kruipen, de schoot van zijn vader, de duim in zijn mond doen. En zijn hoofdje leggen tegen de schouder van zijn vader. In dat doorleefde vertrouwen. En in die hartelijke liefde. Zoals een kind alleen maar zijn vader lief kan hebben. En zo schuilt bij zijn vader. En zich zo veilig voelt op de schoot van zijn vader. Zo ligt tegen de hartenklop van zijn vader aan. Dat is nu vader zeggen. Dat is nu alles, alles van hem verwachten. Dat is wat onze catechismus zo benadrukt. Om nu met een kinderlijke vrezen en toevoorzicht, dat wil zeggen, met die kinderlijke verwachting en dat vertrouwen tot hem gaan. Dat is met kinderlijke vrezen het van hem verwachten. Te weten dat daarom om Christus wil de gebeden gehoord worden als wij daar mogen zeggen. Door genade, lieve Vader, hoort u mij om Christus wil. En dan met zulk een vertrouwen dat we het weten mogen dat wij veel meer van deze Vader verhoord zullen worden dan een aardse Vader ons zal verhoren. Want al de kinderen hier. Ze zullen allemaal wel met teleurstellingen zitten omtrent hun vader. En dan herinner ik me ook wel uit mijn eigen opvoeding. Dat ik wel eens wat beloofd had. En als ze het kwamen vragen, ja maar u hebt het toch gezegd vader. Dat ik zei, ja maar nu komt het me even niet uit. Nu kan ik het even echt niet. Nee jongens, dat heb ik natuurlijk wel gezegd, maar nee, nee. Kijk, zo kan een vader wel eens zijn. Maar zo is die hemelse vader. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk en zijn woord vervullen. Nu behoeven ze niet meer benauwd te zijn. Als ze bij hem schuilen in dat kinderlijke toevoorzicht. Want hij heeft voor hen verdiend die vadernaam. Die kinderlijke vrezen en dat vertrouwen op hem. Toen hij het uitgeroepen heeft. Op de kruisheuvel van Golgotha. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Zo heeft hij voor zijn kinderen verworven die heerlijke vadernaam. Omdat hij geen vader meer kon zeggen. Toen hij neder moest dalen ter hel. Toen hij met zijn leven moest gaan betalen. Heeft zijn vader die band doorgesneden. Waarom? Omdat die band in dit leven met zijn kinderen zou hersteld worden. O, wat heerlijk om de verdiensten van Christus wil vader te mogen zeggen. Luther heeft het eens heel kernachtig uitgedrukt. Als hij zegt, ik kan en wil er wel alle andere gebeden voor in de plaats laten staan. Telkens wanneer ik dit vriendelijke, zoete, hartelijke woord onze Vader in de mond nemen. Luther zegt, o, dit is ten diepste het allerkostelijkste gebed. In die twee woorden ligt nu alles op besloten. Onze Vader, dat is het diepste geheim van al Gods kinderen. Hij is om Christus wil weer mijn Vader geworden. O, u zegt het, en ik voel dat u ermee worstelt. Mag ik dat nou ook zeggen? O, dan is het zo, dat Christus hier Als hij dit gebed aan zijn kinderen gaat leren. Net als eenmaal Ahasverus de scepter toereikte aan Esther. Zo reikt hier de Vader om Christus wil de scepter van zijn genade u toe. En hij zegt het uit genade tot al zijn kinderen. Om Christus wil moogt gij uit genade mijn Vader noemen. En deze Vader, hij zal u bewaren. Hij zal u verhoren. Hij zal u beschermen. Veel meer dan welke aardse vader ooit zal doen. O, roep hem dan aan, zoals onze catechismus zegt, in dat rechte geloof. In dat ware geloof, dat met kinderlijke vrezen zich tot hem wendt. In dat vertrouwen dat hij het doen zal, omdat hij een almachtig God is. Maar bovenal dat hij het wil doen, omdat hij een getrouwe vader is. Hij woont in de hemelen, zo staat erbij. En dat is opdat wij niet aards van hem zouden denken. Het volk Israël, toen het stond aan de Jordaan, wat dacht het aards van hem? Toen ze daar de muren zag oprijzen, toen ze daar hoorden van Enaks kinderen, toen begonnen ze te morren en te zeggen, ja, maar dat kan God niet. Ons die steden doen innemen, die Enaks kinderen doen verslaan, nee, dat kan God niet. Dat is aards denken. Maar er staat bij onze Vader die in de hemelen zijt. En daar gaat het om. Om nu van hem grote dingen te verwachten. En dan denk ik aan hen die daar stonden voor de vurige oven. De drie jongelingen. Zij dachten niet aards van die hemelse Vader. Maar zij dachten hemels van hem. Toen ze daar de oven zagen roken. Toen hij daar verhit werd tot 7 maal toe, toen spraken zij in kinderlijke vrezen met een toevoorzicht op deze Vader. Hij is machtig om ons daaruit te verlossen. Dat is het, om het van die hemelse Vader te verwachten, wat er ook komen gaat. En zo mag ook het kleinste kind tot de vergevorderdste in de genade die naam noemen. Vader, lieve Vader, o wordt hij daarin niet het meest verheerd, als die naam toch het meest uitdrukt wie hij zijn wil, voor een verloren mensenkind, voor een die tot hem de toevlucht neemt. Hoe schittert nu wie God in Christus wil zijn, in die heerlijke Vadernaam. Laat het dan ook, kind des Heren, uw taal mogen worden door de Heilige Geest. Die werkt dat toevoorzicht en dat geloof. Als u het weten mag, door genade een kind te zijn. Laat het dan, al is het met schroom. En al is het als van verre. Al is het ziende door de nevelen. Met veel strijd en met aanvechting. Maar, omdat uw oudste broeder het zegt, kom. Mijn kind, zeg het mij na. Vader, lieve Vader, laat dan het gebed verlevendig mogen worden. Goede tieren, Vader, milde zegenader, stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Vader, weer steeds alle smart. Amen.
Thank you.
zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, leer ons alzo bidden, onze Vader. Want dat is toch het werk van uw Heilige Geest. Wanneer die Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn. Heer, en dan kan het voor de allerkleinste. Maar leert u het, want u moet het leren. Want er is zoveel schroom en dat narecht. We hebben het zo verzondigd, Heer. En we verzondigen het telkens weer. En daarom is het zo nodig dat we telkens weer met die zonden tot u, o Heer Jezus Christus, de toevlucht nemen. Om telkens weer door u gereinigd te worden. En op grond van uw werk tot u drie enige God te naderen. En te mogen zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, leer het uw kinderen in die heilige vrijmoedigheid die zij van u ontvangen. Bewaar ons, Heren, voor een oppervlakkig spreken. Bewaar ons voor een automatisch spreken. Laat het maar gedurig een worsteling zijn aan de troon der genade. Maar geef het toch telkens weer te mogen beoefenen. Omdat u zelf door dat gebed, in het uitspreken van die heerlijke Vadernaam, dat kinderlijke vertrouwen mag opwekken. Heren, want daarin wordt u toch het meest geëerd. Als uw kinderen zich onvoorwaardelijk aan u overgeven. Daarin wordt u het meest verheerlijkt als ze bij u schuilen. Daarin ontvangt u de meeste dank als het van u alleen verwachten. Zoals een kind opziet tot de Vader. Heere, laat toch zo al uw kinderen tot u mogen gaan. Heere, werkt u dat toch telkens weer. U kent de bestrijdingen, u kent de aanvechtingen. Het is toch uw werk en u hebt het toch geboden. Vervul dan toch dat gebod in het leven van al uw kinderen. En als we nou vanavond moeten zeggen, dat kan ik niet zeggen. Want ik ben van God afgeweken. Daar ligt een kloof tussen God en mijn ziel. En die verhindert het. O, dat ik het ook eens mocht zeggen. Laat dat de verlangen mogen zijn vanavond gewerkt door uw Heilige Geest. Omdat vanuit dat verlangen gewekt wordt een zien op u, o Heer Jezus Christus. Die weg geopend heeft. Waardoor weer verloren mensenkinderen door u aangenomen worden. Blijf zo bij ons. Dank dat we uw woord mochten verkondigen. Vergeeft u toch al het gebrekvolle, het tekortvolle wat erin geweest is. Verzoent u dat om uw zelfs wil, om het bloed van uw lieve zoons wil. Heere, doe het toch en heilig het woord aan onze harten. Ga met ons mee, ook de komende week weer in. Sterk ons bij alle dingen. Leer ons verstaan waar het nu op aankomt. Om nu eerst al die geestelijke nodruft, en dat is uw eer. Uw naam en uw koninkrijk en uw wil, dat het daarom mag gaan in ons leven, om dan ook daarin aansluitend te bidden om alle lichamelijke nooddruft, Heere, want dat mag ook. Alles mogen bij u brengen voor tijd en eeuwigheid. Wat bent u toch voor uw kinderen, een genadige God en Vader in Christus Jezus. O Heere, we zijn de allerellendigste als we daar buiten staan. Maar we zijn ook de allergelukkigste als we daarin mogen delen. Ga zo met ons mee. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar tot slot uit het gebed des Heren en daarvan het eerste vers. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon, wij roepen u. In uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. Het gebed des Heren en daarvan het eerste vers. Thank you. één in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.